Je luistert naar de Unlimited You podcast, de leukste podcast over het laten groeien van jouw coachingsbusiness. Mijn naam is Madelon en als businesscoach, expert in transformatie van de onderbewuste mind en eigenaar van een succesvolle coachingpraktijk, is het mijn intentie om jou met deze podcast te begeleiden naar het next level tillen van jouw coachingsbusiness. Ik ben hier om jou te helpen je bedrijf te laten groeien met praktische strategieën, je te begeleiden in het herprogrammeren van jouw onderbewuste mind naar succes en vertrouwen en om de allerbeste coach in jou volledig te laten ontwaken, zodat jij nog meer impact kunt maken, de allerleukste klanten aan kunt gaan trekken en de mooiste resultaten met hen kunt gaan behalen. Dus, ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in jouw volle potentie te stappen als coach en ondernemer en jouw coaching business next level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij aflevering 31 van de Unlimited You podcast. En in deze aflevering ga ik je meer vertellen over geldblokkades, over het familiesysteem en de impact die jouw familiesysteem mogelijk heeft op jouw moneyflow, op de manier waarop jij geld toelaat in je leven of juist niet toelaat in je leven natuurlijk, want dat is vaker het probleem dan dat je te veel geld hebt. Allereerst wil ik je vertellen wat nu eigenlijk het familiesysteem überhaupt is, want ik kan me voorstellen dat je daar misschien nog niet eerder van hebt gehoord, of het misschien wel eens voorbij hebt zien komen, maar je afvraagt wat het nou eigenlijk inhoudt. En over het algemeen is dat logisch, want het zijn natuurlijk begrippen die je niet op school leert of waar weinig mensen echt mee te maken krijgen over het algemeen. Dus allereerst is het misschien verstandig dat ik je even wat meer vertel over het familiesysteem en wat dat nou eigenlijk is. De theorie achter een familiesysteem is dat je onlosmakelijk verbonden bent met de familie van herkomst, met jouw biologische familie, dus jouw bloedlijn. Dus ook op het moment dat je bent geadopteerd of je hebt geen contact meer met je biologische ouders, toch blijf je verbonden met dat familiesysteem van herkomst, dus met je biologische ouders. En vanuit dat familiesysteem krijg jij allerlei patronen mee, zowel positieve als natuurlijk minder positieve. En uiteindelijk is het aan jou om te besluiten welke je wel en niet over gaat nemen en waar je eventueel patronen wil gaan doorbreken. Er is een heel mooi boek over familiesystemen die ik je sowieso aan wil raden om te lezen wanneer je hier meer over wil weten. En dat is het boek De Fontein van Els van Stijn. En zij maakt in dat boek ook een vergelijking met een fontein. Dus een familiesysteem is als een fontein met van die bakken die in elkaar overstromen naar beneden toe. Dus het water komt ergens bovenin eruit. Dat is de bron van het leven, noemen ze dat in familiesystemisch perspectief. Is de bron van het leven, zit ergens bovenin. En die stroomt vervolgens in die bakken, stroomt het water naar beneden. En zo sta je dus in die stroom van het leven wanneer je in jouw bak van de fontein staat. Elke laag van die fontein is dus een bak en boven jou staat de bak van jouw ouders. Die staan in de bak boven jou en jij staat in de bak samen met jouw eventuele broertjes en zusjes, sta jij onder jouw ouders. Het moment dat jij gewoon op je eigen plek staat, dus jij staat op de plek waar je moet staan, dan kun je dus volledig genieten van die stroom van het leven. En een wetmatigheid is vanuit het familiesysteem dat iedereen een plek heeft in het systeem. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen plek in het systeem, los van wat diegene dan misschien ook allemaal heeft gedaan. Dat wil zeggen dat je dus niet los kunt komen van je familiesysteem doordat je daar zelf voor kiest, maar je kunt ook niet verstoten worden, omdat je onlosmakelijk verbonden bent met dat systeem en jij altijd recht hebt op jouw eigen plek in dat systeem. Wanneer jij dus in de kindsbak staat onder je ouders, kun je volledig genieten van die stroom van het leven. En krijg je dus zowel al het positieve mee, misschien ook de minder positieve dingen krijg je mee. Op het moment dat jij daar staat, dan zorg je er dus voor dat het goed gaat met jezelf. Dan voel je je over het algemeen in balans, ervaar je innerlijke rust, heb je misschien eigenlijk weinig issues, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Maar wat er heel vaak gebeurt is dat je uit jouw bak gaat. Dus je gaat als het ware uit jouw kindsbak weg en je gaat in de bak bij je ouders staan of de bak boven jouw ouders. En dat noemen ze opstijgen in familiesystemen. Er zijn eigenlijk drie globale manieren waarop jij kunt opstijgen in jouw fontein, dus in dat familiesysteem. En de eerste manier is dat je verantwoordelijkheden neemt die niet bij jou horen. Dit soort patronen ontstaan overigens vaak al in de hele vroege jeugd. Dus opstijgen gebeurt vaak al heel vroeg. Op latere leeftijd kan dat ook nog steeds ontstaan. Maar de eerste patronen worden echt al eigenlijk vanaf de geboorte, soms zelfs in de buik zelfs al, ontstaan die al. Heel mooi voorbeeld heb ik gelezen, niet uit De Fontein, maar het boek wat daarna komt, ook van Els van Stijn. Wijze keuzes maken heet hij volgens mij, weet ik even niet zeker, dus pin me daar niet op vast. Maar daar vertelt zij een voorbeeld van een vrouw die zwanger is en ze is op zo'n punt in de zwangerschap dat ze eigenlijk wel haar baby zou moeten voelen schoppen. Dat is al een paar weken later dan wat normaal is, zeg maar. En in een opstelling werd heel erg duidelijk dat zij veel te veel verantwoordelijkheden droeg van haar eigen moeder en daardoor eigenlijk zelf al tekorten op had gedaan. En zo'n baby voelt dat al onbewust meteen aan en wil dan al de moeder gaan ontzien. Ik zal verder straks uitleggen hoe dat precies in zijn werking gaat. Maar die wilde dus voor zorgen dat het goed gaat met moeder. Oftewel, de baby is eigenlijk zichzelf gaan inhouden, is terughoudend geworden om moeder te ontlasten. Dus daarmee neemt zo'n baby eigenlijk al meer verantwoordelijkheden dan ze zouden moeten geven. En stijgt dus zelfs al een baby in de buik op in de fontein. Dus zo gaat het een beetje in zijn werk. Ik zal straks meer voorbeelden noemen om dat wat helderder te maken. Dus de eerste manier van opstijgen in die fontein is dat je te veel verantwoordelijkheden gaat nemen die niet bij jou horen. En dat gebeurt dus heel vaak onbewust doordat je wil gaan zorgen voor je ouders. Doordat je het goed wil laten gaan met hem. Met hen en dus eigenlijk patronen gaat aanmeten voor jezelf om hen te ontlasten. Bijvoorbeeld een moeder die heeft moeite met alleen zijn. Jij voelt het als kind onbewust echt wel aan. Dus dan in plaats van dat je naar je vrienden gaat, blijf je maar thuis zodat je moeder niet alleen is. Of je gaat bijvoorbeeld heel erg in huis op je tenen lopen omdat je niet te veel aanwezig wil zijn, omdat jouw moeder of vader bijvoorbeeld niet de energie heeft om daarmee om te gaan, doordat ze bijvoorbeeld ziek zijn, een burn-out hebben of andere emotionele problemen. Dus eigenlijk wil je de emoties van je ouders reguleren door zelf maar op je tenen te gaan lopen. Dus dit zijn allemaal manieren waardoor je eigenlijk onbewust gaat zorgen voor je ouders en daarmee dus meer verantwoordelijkheden gaat nemen dan die jij hoort te nemen. Want enige verantwoordelijkheid die jij hebt is voor je eigen gevoel, je eigen emoties, je eigen reacties, je eigen patronen en niet die van je ouders. Dit zie je op latere leeftijd heel vaak terugkomen doordat dit de mensen zijn die eigenlijk gaan pleasen. Dus die anderen voorop stellen, die heel erg zichzelf empathisch noemen, maar eigenlijk vooral zich aan het aanpassen zijn op basis van kleine signalen die ze krijgen bij mensen. Dit zie je ook weer vaak terug bij coaches, dat ze bijvoorbeeld voor hun cliënten bepaalde problemen willen gaan oplossen of een bepaalde transformatie heel erg willen gaan forceren. Het zijn allemaal signalen dat je dus al waarschijnlijk ergens te veel verantwoordelijkheid bij je draagt vanuit je vroege jeugd. Verantwoordelijkheid van waarschijnlijk iets van je ouders. Een tweede manier waarop je kunt opstijgen in de fontein is dat je bepaalde oordelen hebt over je ouders of hen vooroordelen, hè? Een heel moeilijk woord. Bepaalde vooroordelen hebt over je ouders en eigenlijk zelf ervoor kiest om uit verbinding te gaan. Bijvoorbeeld als je vindt dat ze het eigenlijk anders hadden moeten doen. Of dat je eigenlijk ergens vindt dat je recht hebt op meer. Dat ze meer hadden moeten doen, meer hadden moeten geven, beter voor je hadden moeten zorgen, meer voor je hadden moeten zijn. Of dat ze je niet echt hebben gezien. Ook al is het zo dat zij moreel gezien misschien echt dingen hebben gedaan die echt niet kunnen. Denk aan mishandeling, misbruik, dat soort dingen. Ook dat zorgt ervoor dat je daar dus uit verbinding gaat of een oordeel over hebt. En dat je dus uit jouw eigen plek gaat, uit jouw eigen kindspositie gaat en opstijgt in die fontein. En uiteindelijk zorg je daar dus voor dat het slechter gaat met jezelf. En is het dus nog steeds zaak, ondanks wat zij dan ook gedaan hebben, om ervoor te zorgen dat je toch weer op die kindspositie teruggaat. Maar ik zal er straks nog wat meer over vertellen. De derde manier waarop je kunt opstijgen in de fontein, en die ga ik niet uitgebreid bespreken omdat die wat ingewikkeld is en ook niet heel vaak voorkomt. En dat is verstrikking of onbewuste identificatie. Een voorbeeld hiervan is hoe dat dus kan ontstaan. Is op het moment dat jij bijvoorbeeld oudste kind bent. Ik zeg maar even wat, jij bent het eerste geborene kind. Maar er is voor jou ook al een abortus geweest. Of een kindje wat bijvoorbeeld doodgeboren is. Of heel vroeg is overleden na de geboorte. En dat kind wordt eigenlijk min of meer ontkend. Dus dat is misschien niet goed verwerkt. Of er mag niet over gesproken worden. En dat wil dus zeggen dat het kind, dat ongeboren kind of dat overleden kindje, niet de eigen plek krijgt in het systeem als eerste kind, maar eigenlijk wordt ontkend. Die plek die komt dan dus soort van vrij. En het is een systemische wetmatigheid dat elke plek gevuld moet zijn. Dus wat je heel vaak ziet gebeuren is dat het kind wat na zo'n gestorven kindje of abortus wordt geboren, dat hij dan onbewust de plek gaat innemen van het eerste kind. En dat kun je bijvoorbeeld merken doordat je het gevoel hebt dat je het leven leidt van iemand anders. Alsof je een schijnleven leidt. Dat zijn eigenlijk signalen dat je bijvoorbeeld op zo'n plek bent gaan staan. Maar nogmaals, dit gebeurt niet super vaak, maar is wel iets wat zou kunnen gebeuren in een familiesysteem, waardoor je niet meer op je eigen positie staat. Maar ik ga je niet al te ver op in, want dat wordt een heel ingewikkeld verhaal. Wanneer je niet meer op je plek staat, dan betekent dat je dus eigenlijk niet meer volledig kunt genieten van die stroom van het leven. Doordat je dus niet meer op je kindspositie staat, maar bijvoorbeeld bij je ouders of zelfs boven je ouders. En je doet op zo'n moment tekorten op. Doordat je niet meer in die stroom van het leven staat, doe je dus eigenlijk tekorten op en word je behoeftig. En die tekorten of die behoeften, die ga je eigenlijk in je omgeving altijd onbewust, dat doe je niet expres, proberen aan te vullen. Dus je gaat het een soort van opeisen bij je partner of bij vriendinnen of je eigen kinderen, maar soms ook bij klanten. Dus eigenlijk alle relaties die je aangaat in je leven, kan het dus voorkomen dat je eigenlijk onbewust die tekorten wil gaan aanvullen. Je vindt dan bijvoorbeeld dat je nog ergens recht op hebt, tussen aanhalingstekens, en je vindt dat een ander daarin moet voorzien. Een voorbeeld hiervan, om het een beetje concreet te maken en iets duidelijker te maken, is bijvoorbeeld dat je nooit echt gezien hebt gevoeld door een vader of een moeder. En nu vind je dat anderen jou dus moeten zien. En als dat dan niet gebeurt, dan ben je teleurgesteld of voel je je gekwetst of voel je je verontwaardigd wanneer dat dus niet gebeurt. Terwijl eigenlijk ben jij degene die jezelf eigenlijk niet volledig ziet. Maar daar ga ik in een andere aflevering dieper op in, omdat dat niet gezien worden over het algemeen best nog wel een thema is die ik veel terugzie bij mijn klanten, maar ook mijn cliënten toen ik nog een particuliere coachpraktijk had. Dus dat is zeker interessant en daar ga ik op een andere aflevering wel wat dieper op in. Dus dat is een voorbeeld hoe je dat dus kunt gaan merken op het moment dat je niet meer op je plek staat, dat je dan dus eigenlijk tekort op doet en dat wil gaan halen bij iemand anders, bij de mensen in je omgeving. Een andere dynamiek in een familiesysteem is onbewuste loyaliteit. Je blijft altijd onbewust loyaal aan je ouders, ongeacht wat zij hebben gedaan. Dus ook al hebben ze echt dingen gedaan die absoluut niet door de beugel kunnen, toch blijf je altijd onbewust loyaal aan hen. En dit komt doordat jij namelijk 50% je vader bent en je bent 50% je moeder. En op het moment dat je iets in hen afwijst, doordat je een oordeel daarover hebt, of dat je ergens iets van vindt, of dat je vindt dat ze het anders hadden moeten doen bijvoorbeeld, of dat jij het veel beter doet op bepaalde vlakken. Op het moment dat je dus iets in hen afwijst, of ergens een oordeel over hebt, dan is de kans des te groter dat je het zelf ook gaat doen. En dit komt dus echt doordat je onbewust voelt dat je 50% je vader bent en 50% je moeder bent, en het dus niet klopt om iets in hen af te wijzen. Het allermooiste om te bereiken is dat je zowel je moeder als je vader volledig kunt nemen zoals ze zijn. Dus alles accepteert wat ze je hebben gegeven. Ook de mindere dingen, de mooie dingen, alles dus. En ook al als dat heel erg weinig is geweest. Want ze hebben je sowieso het leven gegeven en daar kun je ze eigenlijk altijd dankbaar voor zijn. Dus het mooiste is dat je zowel je vader als je moeder echt volledig kunt nemen zoals ze zijn. En in hun volledigheid accepteert. Wanneer je dit gaat doen, dan ga je ook weer op je eigen plek staan en zorg je er niet alleen maar voor dat het dus met jou goed gaat, omdat jij volledig kunt genieten van die stroom van het leven, Maar heeft het ook effect op iedereen die met jou te maken heeft, die met jou verbonden is, dan wel in het systeem, dan wel in je omgeving. Dus ook je collega's en je vriendinnen die geen onderdeel zijn van jouw familiesysteem, merken dat effect. Maar voordat je daar komt, zijn er vaak nog wel wat drempels te nemen. Want vrijwel niemand is volledig oordeelvrij naar ouders toe. En soms is dat ook echt wel heel erg moeilijk. Neem nogmaals het voorbeeld wanneer je echt te maken hebt gehad met mentale of fysieke mishandeling, verwaarlozing, misbruik, dat soort dingen. Is natuurlijk enorm moeilijk om daar volledig je oordeel over los te laten en volledig te accepteren dat jij nou eenmaal een bepaald lot hebt gekregen wat je zelf moet gaan dragen en dat jouw ouders daar dus onderdeel van zijn. En dat dat helemaal perfect is gegaan zoals het had moeten gaan. Dat is het allermooiste wat je kunt bereiken. Maar dat is soms heel erg moeilijk. En af en toe zul je ook wel merken dat je bijvoorbeeld rationeel wel kunt zeggen van, hè, ze hebben gedaan wat ze konden doen. Ze hebben gedaan waarvan zij dachten dat het juist was. Maar dat wil niet zeggen dat het dus op onbewust niveau ook zo volledig is geïntegreerd in jou. Meestal niet zelfs. Vaak zijn er nog een heleboel kindsdelen actief die toch nog voelen dat ze ergens tekort in zijn gedaan, dat ze ergens recht op hebben, dat ze een bepaald oordeel hebben over bijvoorbeeld hoe jouw ouders nu leven of de keuzes die ze maken. En al die kleine stukjes zorgen er dus voor dat je uit jouw kindsbak weggaat en dus opstijgt in jouw fontein en daardoor niet meer kunt genieten van die stroom van het leven. Dit even over familiesystemen. Daar is nog veel en veel en veel meer over te vertellen. Maar ik wil het niet te ingewikkeld maken. Ik denk dat dit een mooie introductie is over hoe zo'n systeem nou ongeveer werkt. Er zijn nog veel meer dynamieken en punten waarover ik het zou kunnen hebben. Er zijn niet voor niks gigantisch veel boeken over geschreven. Nogmaals, het is absoluut een aanrader om wat boeken over familiesystemen te lezen wanneer je dat interessant vindt. Kijk vooral even op mijn website onder mijn favorieten. Daar heb ik een aantal boeken ook op een rijtje staan die ik zelf heel erg mooi vond over familiesystemen. En die je gewoon heel veel informatie en inzichten al kunnen geven, waardoor je al meer op je eigen plek kunt gaan staan en dus meer in je kracht kunt gaan staan. In deze aflevering wil ik het vooral hebben over de specifieke blokkades en patronen die kunnen ontstaan op het gebied van geld, op het gebied van overtuigingen over geld, maar ook geld ontvangen, geld uitgeven. En wat je dus zelf kunt doen om deze patronen echt te gaan doorbreken. Want dat kan dus wel. Het is niet zo dat wanneer je vanuit een familiedynamiek allerlei shit over geld meekrijgt, dat je daar vervolgens dan maar mee blijft zitten. Je hebt zelf altijd als volwassene zeker alle kracht en macht om dat soort patronen te gaan doorbreken. Hoe krijg je nou inzichtelijk welke blokkades je eventueel hebt op het gebied van geld? Waar kan het allemaal misgaan als het ware? En er zijn eigenlijk een aantal aspecten waar je naar kunt kijken om dat voor jezelf een beetje inzichtelijk te maken waar het nou eigenlijk jou in blokkeert, als het ware. En het eerste waar je naar kunt kijken is bijvoorbeeld hoe denken en praten jouw ouders over geld of over mensen die geld hebben. Zijn ze daar minachtend over? Vinden ze dat heel moeilijk? Misschien wordt er helemaal niet over geld gesproken in de familie. Is dat een taboe onderwerp? Dat kan natuurlijk ook. Welke overtuigingen zijn er op geld? Bijvoorbeeld, we moeten heel hard werken. Wil je veel geld verdienen? Of als je rijk wil zijn, moet je minimaal 100 uur per week werken. Of dan heb je geen vrijheid meer. Dingen als, geld groeit niet aan een boom, weet je wel, dat soort zaken. Dus denk eens terug aan nu of aan vroeger. Hoe praten jouw ouders over geld? Hoe denken zij over geld? Welke overtuigingen hebben zij over geld krijgen, over vermogen hebben? Dat zijn al hele interessante dingen om te onderzoeken voor jezelf. Van, hey, hoe kan dat effect hebben op mij? Hoe merk ik dat zelf ook? Welke overtuigingen heb ik eigenlijk stiekem ook aangenomen? Daarnaast is een belangrijk onderdeel trauma's in het familiesysteem. Dus kijk ook eens terug, misschien kun je dat vragen, misschien weet je dat wel. Of er misschien trauma's op het gebied van geld of vermogen of rijkdom in de familie zitten. Denk aan faillissementen die heel veel impact hebben gemaakt. Of ruzies die zijn ontstaan door het verdelen van een erfenis bijvoorbeeld. Zodra er een trauma in een familiesysteem zit die nog niet is aangekeken, waar nog niks is mee gedaan, zorgt dat voor onrust in het familiesysteem. En daar kan dus iedereen last van hebben en dus ook jij. Maar ook dat, ook al zijn het dingen waar jij niks mee te maken hebt en die misschien wel generaties teruggaan, toch kun jij daar zelf het een en ander in doen om ervoor te zorgen dat je daar dus niet meer zelf last van hebt. Wat ook interessant is om te kijken waar waarde aan werd gehecht vroeger toen je aan het opgroeien was. Wat vonden je ouders belangrijk? Was dat met name bijvoorbeeld uiterlijk vertoon, hoeveel geld je hebt? Of werd er juist vooral gesproken over dat rijke mensen bijvoorbeeld slechte mensen zijn? Of dat je slecht wordt op het moment dat je meer geld hebt? Dus ook dat zijn hele interessante dingen om naar te kijken. Een andere belangrijkere die ik best wel vaak nog tegenkom, is dat je jezelf saboteert op een bepaald level omdat je je ouders niet wil overstijgen. Ook dat kan te maken hebben met te veel verantwoordelijkheid nemen, omdat je misschien bang bent dat je dan je ouders kwetst of dat ze je dan zullen afstoten omdat je het beter hebt dan hun bijvoorbeeld, en dat ze je dan gaan afwijzen of dat ze je dan minder tof vinden, weet ik veel. Dus het niet willen overstijgen van je ouders kan ook iets zijn waar je mee te maken hebt, wat ook heel vaak op onbewust niveau dus gebeurt. Kan ook te maken hebben met een bepaalde loyaliteit die je voelt naar je ouders, of het niet verstoten willen worden uit jouw familiesysteem. Die laatste is wel interessant, want dat wil dus zeggen dat, zeker als je gaat kijken naar de oertijd, hè, was je volledig afhankelijk van jouw familie, van jouw tribe als het ware. Wanneer je daaruit verstoten zou worden doordat je bijvoorbeeld andere dingen deed dan dat zij normaal vonden of oké vonden, dan betekende dat letterlijk je dood. Dan zou je het gewoon niet gaan overleven. En die oerangst zit er nog steeds. Dus je wil koste wat kost eigenlijk onderdeel blijven van jouw familiesysteem, omdat dat zorgt voor veiligheid. Wat dat dus ook betekent op het moment dat jouw ouders bepaalde oordelen hebben over rijke mensen of daar iets van vinden, is dat je je wil aanpassen naar dat niveau. Dus ervoor wil zorgen dat jij blijft voldoen eigenlijk aan de norm die heerst in de familie, omdat je het risico loopt op het moment dat je daarboven gaat zitten, dat ze jou dus ook zullen afwijzen en zullen verstoten vanuit de familie. Dus ook het niet willen overstijgen van je ouders is vaak een thema wat ik best wel regelmatig terug zie komen. En dat kan dus te maken hebben doordat je te veel verantwoordelijkheid draagt, maar ook doordat je onbewust bang bent om verstoten te worden door je familie. Waar het hem dan ook in zit, op het moment dat je merkt dat je tegen een blokkade op het gebied van geld aanloopt, dat je tegen dingen aanloopt zoals het bepalen van een tarief, of je aanbod moeten doen, of geld verdienen voor jezelf met bepaalde dingen, of een hoeveelheid spaargeld wat je maar maximaal kunt bereiken. Op het moment dat je ergens tegen een blokkade aanloopt op het gebied van geld, kun je dat heel mooi onderzoeken en transformeren met familieopstellingen. En familieopstellingen kun je één op één doen of in groepen. En in groepen ziet dat er als volgt uit. Dan heb je namelijk een heleboel mensen die staan representant voor de verschillende posities van je verschillende familieleden. Dat is een hele mooie manier om echt heel veel inzicht te krijgen in wat er nou speelt, hoe iedereen zich beweegt ten opzichte van elkaar, waar blokkades zitten, waar oneenigheid zit. Dus het is heel interessant en heel mooi om te doen. Zou ik ook zeker aanraden, wanneer je die mogelijkheid hebt, om dat een keer te doen. Ik wil dan ook aanraden, trouwens, ik heb een hele goede trainer waar je absoluut een keer naartoe mag gaan. En die is van het Instituut voor Systemisch Werk. Hij heet Elmer Hendricks en hij is ontzettend goed in opstellingen. Ik heb bij hem ook mijn opstellingen opleiding gedaan. Dus het is absoluut de moeite waard. Mocht je zelf overwegen om familieopstellingen te gaan doen, te gaan leren, absoluut ga naar hem. En hij reageert ook, of hij organiseert ook regelmatig weekenden waarbij je dus eigen vraagstukken in kunt dienen. En dan gebruikt hij mensen vaak van de opleiding die dan representant staan voor jouw familie. Is absoluut de moeite waard om een keer te doen. Dus van het Instituut voor Systemisch Werk. Zeker een keer kijken. Eén op één kun je hem ook gewoon prima doen. Dan gebruik je geen representanten. Sommige begeleiders gebruiken daar poppetjes voor. Persoonlijk ben ik daar geen fan van. Ik vind dat echt minder impactvol. En ik werk eigenlijk altijd met mezelf als representant. Dus ik ga op de positie staan van de cliënt van de vader van de moeder. En ik geef eigenlijk een soort van ondertiteling terug naar de cliënt van wat ik daar ervaar. En uiteindelijk laat ik dan de cliënt zelf op de eigen positie staan en ervaren wat daar gebeurt. En tijdens zo'n opstelling wordt heel snel duidelijk waar de kern van jouw blokkade nou eigenlijk zit. En kunnen er dus ook zinnen worden uitgesproken die helend zijn, of bewegingen worden gemaakt die helend zijn. En dit ga je altijd merken in je realiteit. Ik heb er wel een mooi voorbeeld van. Een klant van mij die had een terugkerend patroon dat het heel goed ging financieel. Dus klantaanvragen, omzet liep omhoog. En dan ineens uit het niets, voor haar gevoel werd ze onzeker, ging ze twijfelen aan haar eigen kunnen en dat stagneerde haar omzet ook meteen weer. Er kwamen in één keer geen klanten meer, of er kwam ineens een tegenvaller, of ze ging uitgaven doen die ze dan dacht dat ze moest doen, terwijl nou ja, eigenlijk bleek dat het misschien helemaal niet hoefde. Maar dit gebeurde telkens weer opnieuw. Dus het ging een tijd heel goed en dan in één keer werd ze weer onzeker, ging ze twijfelen en dan stortte alles als een soort van kaartenhuis weer in elkaar. En tijdens een opstelling werd duidelijk dat dit een patroon is die ze had overgenomen van vader. Die het op zijn beurt weer van zijn moeder had overgenomen. En de overtuiging die daarachter schuil ging was: wij zijn niet bijzonder of wij zijn niet uniek genoeg om rijk of succesvol te zijn. Het is echt een overblijfsel van het trauma van oma, teruggaand naar naar haar jeugd. En toen tijdens een opstelling dit trauma eenmaal aangekeken werd door de verschillende familieleden, erkend was, ontstond er ook weer ruimte en voelde mijn klant ook echt een duidelijke opluchting. En een opluchting is altijd een signaal dat bepaalde emoties loskomen, dat een bepaald trauma loskomt. En vanuit die opluchting kon ze ook weer andere keuzes, een andere beweging maken en echt haar eigen pad inslaan zonder dat ze zich daar heel erg schuldig bij voelde of het idee had dat het niet mocht ergens op een of andere vlak. Het mooie is dat de week na deze opstelling, dus de week die daarop volgde, kreeg ze weer twee nieuwe aanvragen voor trajecten en dit patroon is vervolgens nooit meer teruggekomen. Dus zo snel en impactvol kan een opstelling absoluut zijn. En dit soort verhalen zijn eerder de regel dan een uitzondering. Dus het is echt een aanrader wanneer je tegen patronen aanloopt die je maar blijft terugzien in je realiteit. Ga ermee aan de slag met familieopstellingen. Dus door dit soort patronen aan te kijken en te doorbreken, kun je ook weer doorgroeien in je business. Kun je weer doorgroeien in je moneyflow. Ga je jezelf dus niet meer saboteren op het gebied van geld of de hoeveelheid omzet die je kunt maken maximaal. Andere patronen die je hiermee kunt doorbreken is dus jezelf klein houden met bijvoorbeeld te lage tarieven. Geen aanbod durven doen, maar ook dingen als jezelf niet zichtbaar maken of constant het gevoel hebben nog bij te moeten leren, nog een opleiding te moeten doen of niet goed genoeg zijn. Dat zijn ook vaak, eigenlijk altijd, patronen, overtuigingen die afkomstig zijn uit een familiesysteem of uit een familiedynamiek. En hebben dus ook echt direct één op één impact op de resultaten die je haalt met je business. Daarom is dit ook zo'n belangrijk aspect, een onderdeel in mijn coachtrajecten. Want wanneer je jezelf groeit, dan groeit jouw business net zo hard mee. Sterker nog, het is eigenlijk noodzakelijk dat je zelf groeit om je business te laten groeien en om betere resultaten te halen. En met betere resultaten bedoel ik niet eens zozeer in je business, natuurlijk ook, maar misschien nog wel meer met je klanten. Want op het moment dat jij je eigen proces continu aangaat, je eigen innerlijke werk continu aangaat, word je steeds zuiverder in het werken met je klanten. Je gaat steeds minder je eigen dingen projecteren. Je gaat steeds meer echt je intuïtie en je innerlijke beweging volgen. Waardoor er dus veel mooiere sessies kunnen ontstaan, veel mooiere transformaties kunnen ontstaan. En je veel zuiverder eigenlijk jouw cliënten gaat begeleiden in hun proces. Dus het is niet alleen voor je eigen business ontzettend goed om dit soort dingen aan te pakken. Maar dus ook voor de resultaten die je gaat behalen met je cliënten. En dat wil je natuurlijk uiteindelijk gewoon het allerliefste. Merk je nou, ja, ik wil dit ook. Ik word hierdoor getriggerd. Vraag dan vooral een gratis inzichtsessie met mij aan. Of kijk natuurlijk even op mijn website naar mijn aanbod. In mijn 6 maanden traject zorgen we er samen niet alleen voor dat jij dus doorgroeit naar een volle praktijk met de cliënten die je het allerleukst vindt. Maar ook dat jij volledig in je kracht gaat staan als ondernemer. En de beste coach wordt die jij kunt worden. Eigenlijk in je maximale potentie kunt gaan staan. Zowel als ondernemer als als coach. Waardoor je dus nog mooie resultaten gaat halen met je cliënten. Dus merk je nou dat dit aanslaat bij iets wat jij heel erg verlangt. Boek dan vooral een gratis inzichtsessie. Dat kan gewoon op mijn website, gewoon madelon.nl. En dan lijkt me super leuk om samen in gesprek te gaan. Voor nu wil ik het hier ook bij laten. Het is ondertussen alweer een wat langere podcast aflevering geworden dan dat ik normaal maak. Dus ik hoop in ieder geval dat het inspirerend voor je was. Dat je veel inzichten op hebt kunnen doen en dat je het interessant onderwerp vond. Heel graag weer tot een volgende keer. Er komt elke week een nieuwe podcast aflevering online. En ik ga waarschijnlijk zeker meer over familiesystemen delen. Omdat het gewoon echt ontzettend interessante materie is. En je daar gewoon heel veel inzicht uit op kunt halen. En echt kunt gaan groeien als ondernemer. Je volle potentie kunt gaan stappen. En dat is natuurlijk gewoon het allermooiste wat je kunt bereiken. Dus ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Vond je dit nou interessant? Volg mij vooral op Instagram. Ik deel dagelijks heel veel kennis en inzichten en van alles over ondernemen, over je coachkwaliteit te verbeteren. En je krijgt natuurlijk een kijkje in mijn leven als business coach. Voor nu wens ik je een hele fijne, positieve en liefdevolle dag toe. Of avond, wanneer je natuurlijk deze podcast ook luistert. En ik zou je heel graag weer willen verwelkomen in een volgende aflevering. Voor nu een hele fijne dag. Doei doei!